Zegen. Er is één mededeling namens de kerkraad. Het betreft de enveloppen voor de kerstgroetactie van Friedestimme. In de hal kunt u die vinden en u kunt één of meerdere meenemen. Vergeet ook de handleiding niet. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u, en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 145, vers 1 en 5. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam. Ter eer en uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 1 en 5 van Psalm 145. vanavond ons geloof belijden met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 106, het eerste en het vierde vers. Looft God, de trouwe opperheer geeft hem vrolijk roem en eer. Dat is een loflied. En het vierde, dat is een belijdenis op dankdag. We hoorden dat vanmorgen ook. Daar hoort ook de verootmoediging bij. Vandaar ook het vierde vers, wij hebben God op het hoogst misdaan. 1 en 4 van 106. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen. Nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert. Dat in deze wereld niet geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, datzelfde willen wij niet curieuselijk, niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost. Als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen.
Thank you.
schriftlezing vindt u in Filippenzen 4. We lezen vers 10 tot en met 23. Filippenzen 4, vers 10 tot en met 23. Dan lezen wij het woord van God. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt. Maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgave en ontvangst, dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, Filippenzen 4, vers 11. B tot en met 13. Deze woorden, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. We willen de Heere bidden om zijn zegen en ook onze dank bij de Heere brengen. We willen voorbeden doen voor broeder Nachtegaal. Komende vrijdag moet hij een buikoperatie ondergaan. Dus we willen hem opdragen aan de Heere in het gebed. Laten we de Heere zoeken. Groot is uw trouw, Heere. Vanmorgen toen hoorden we het en toen zongen we het. Die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook zojuist hebben we het gezongen. Looft God, de trouwe opperheer. U bent het, Heere, de opperheer, de koning der koningen, de Heere der heren. Trouw, sterk, genadig en goed. Heere, u bent het niet alleen die God die hoort, maar ook de God die spreekt. U spreekt en het is er, u gebiedt en het staat er, u bent de grote schepper aller dingen en de grote onderhouder van alles. Heere, daar mogen we u voor danken. Op deze dankdagavond hier in uw huis, dat u geschapen hebt, dat u onderhouden hebt, deze wereld, ons leven, dat u voor ons als gemeente gezorgd hebt, dat u sprak zondag aan zondag. En Heere, u sprak als de schepper, om ook nieuw leven te scheppen. U hebt dat gedaan, Heere. Nieuw leven geschapen in de moederschoot. Hoewel er ook nieuw leven wat u schiep in de moederschoot, hoewel u dat weer tot u nam, in uw ondoorgrondelijke wijsheid, u bent het die dwars door alles heen regeert. En Heere, we hebben beleden met de woorden van artikel 13 dat u regeert als een goede, als een genadige, als een getrouwe vader. Heere, u bent veel te wijs om ons pijn te doen, om ons zomaar pijn te doen. Veel te wijs en veel te groot en veel te liefdevol. Heere, we bidden voor diegenen die toch te maken hebben met pijn, op wat voor manier dan ook. Geef, Heere, dat ze uw goedheid mogen opmerken, ondanks alles. En dat ze dankdag mogen houden, ziende op u, op wie u bent. Heere, we mogen u danken voor uw spreken. Want daar leeft de kerk van. En geef dat we als gemeente daarvan mogen leven. Van het woord. We danken u, Heere, dat het zondag aan zondag open lag en dat het verkondigd werd. Door mensen. Door mensen met allerlei lek en gebrek. En toch, u sprak. U gaf het, Heere, de verenigingen, de catechisaties. U was het die uw mond opendeed. U was het die zo laag neerboog. U was het die, als het ware, door de knieën ging. Als die heilige God, u hoefde dat niet te doen. Om ons te bidden, laat u met God verzoenen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heere, u was het die uw volk en kinderen in leven hield, ook in geestelijk opzicht. U bent getrouw en sterk en u verlaat niet wat uw hand begon. En Heere, ook in het afgelopen seizoen, in de afgelopen periode, hebt u dat niet gedaan. En wie zijn wij? Heere, we hebben het er niet naar gemaakt. We hebben tegen u gezondigd. U hebt ons geschapen om u te eren. Om u te bedoelen. Om u te loven en te danken. En dat alleen maar. Maar Heere, we zijn daarbij zo in gebreken gebleven. Van nature doen we het helemaal niet. Vergeef onze zonde, Heere, waarmee we u bedroefd hebben, vertorend. Zie ons aan in de Heere Jezus, uw Zoon. Zijn bloed, het reinigt nog steeds van alle zonde. Het staat toch in uw eigen woord. Leer ons, Heere, om daarop te hopen. Leer ons om het daarvan te verwachten. En leer ons door uw geest dat het zonder die vergeving, zonder dat bloed niet kan en niet goed komt en niet goed is. Geef ons geen rust, Heere, voordat we hem kennen. We mogen u danken, Heere, voor uw zorg. U gaf kracht om te werken, kracht om te leren. U gaf het leven. U gaf herstel na ziekte. U hielp door bij operaties. Heere, we zeggen uw naam ootmoedig dank. Voor al uw werk, voor al uw zegeningen. Heere, geef ons dankbaarheid. Wilt u het scheppen? En geef ook, Heere, dat uw woord daarin ons mag leiden, ook deze avond. Als we het uit Paulus' mond horen, dat hij heeft geleerd om vergenoegd te zijn, tevreden te zijn. En dat hij wist van overvloed en van gebrek, van honger en van dorst. En van verzadiging, van lijden, maar ook van voorspoed. En alles, Heere, kon hij aan door Christus. Heere, wat u Paulus leerde, wilt u het ons leren door uw Heilige Geest. En wilt u daartoe ook de preek gebruiken. Dat het woord ingang mag vinden in ons hart. En dat we die vrede die Paulus mocht kennen, ook mogen kennen. Zegen jongeren en ouderen. Vanmorgen hoorden we over een oude David. Ook als we jong zijn, Heere, u bent onze dank toch waard, onze liefde. Misschien nog wel veel meer. We bidden, schenkt u het en geeft u het. Werk toch onder onze jonge mensen, Heere. Onder al onze jonge mensen. Allen die staan ingeschreven. Allen die bij ons horen. Allen die ons lief zijn. Heere, we bidden voor broeder Nachtegaal, die komende vrijdag geopereerd moet worden. Gaat u morgen met hem mee naar het ziekenhuis. En wilt u de operatie zegenen? En wilt u onze broeder Nachtegaal zegenen? Dat hij zich over mag geven, niet aan de handen van een arts of van een computer, maar aan uw handen. Heere, aan uw hart. Wees hem zo goed en nabij. We bidden voor gemeenteleden die te maken hebben met zorg en moeite, van wat voor aard dan ook. Ondersteun ze, Heere. En sterk ze, jong en oud. We bidden voor ons land en volk. We dragen deze wereld aan u op. We bidden voor uw volk Israël. Heere, breng de Joden thuis bij u. Geef hen vrede, shalom. Door het kruis van Golgotha. Maar bescherm ook dat volk, Heere. Ook in politiek opzicht. Er is zoveel aan de hand. Maar uw raad zal bestaan. En u regeert deze wereld. En zou u het kwaad willen indammen? En zou u nog vrede willen geven? We bidden, Heere, voor deze wereld. Als vandaag de uitslagen van de verkiezingen bekend geworden zijn in Amerika. Niet onbelangrijk. Hoewel het werk op de zending, Svelden, het werk in uw gemeente veel rijker, veel groter en veel wonderlijker is. Toch bidden we om uw zegen voor dat volk, om uw zegen voor alle regeringsleiders. En Heere, zoudt u al die wetten die ingaan tegen uw woord, zoudt u ze teniet willen doen? Als de verkiezingen niet alleen gingen om een president, maar als er ook op zoveel plekken gestemd is voor de abortuswetgeving, om het recht op abortus meer te verankeren in de wet. Als we konden lezen en konden horen hoe het aantal abortussen ook in ons land vorig jaar toegenomen is tot bijna 40.000, Heren, en in deze wereld nog veel meer. Ontferm u, Heere. En geeft u een terugkeer naar u, naar de levende God. En zegen allen die zich inzetten, op wat voor manier dan ook, voor het leven. En geef het ons allen. Geef het ons allen. Dat we voor het leven, ja, voor de levende mogen gaan. Werkt u het, Heere. Zo zijn onze ogen op u. Vergeef onze zonden. Hoor ons. Scheld de Satan. Wilt u hem van ons weren? En wilt u uw naam verheerlijken? Om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 71, vers 15 en vers 17. Gij deed mij veel benauwdheid smaken. Paulus schrijft daar ook over en David in deze psalm ook. En het 17e vers. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. Er is één collecte en die is voor de kerk. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? 73, vers 13. Gemeente, Dankdag is een dag van terugkijken. Terugkijken naar wat de Heere gegeven heeft. Naar wie de Heere voor u geweest is. En als je dan terugkijkt en terugdenkt, ben je dan tevreden? Tevreden met hoe het ging, tevreden met hoe het nu is. En waarom ben je nou tevreden? En wat is daar nou de diepste oorzaak van? Van die tevredenheid. In de preek gaat het erover. Paulus schrijft over tevreden zijn in zijn brief aan de Filippenzen. We zetten als thema boven de preek: God vraagt tevredenheid op dankdag. God vraagt tevredenheid op dankdag. We letten op drie dingen. Allereerst op de betekenis van die tevredenheid. De oefening in tevredenheid. En in de derde plaats de bron van de tevredenheid. Dus God vraagt tevredenheid op dankdag. Allereerst de betekenis van. De betekenis van. Vervolgens de oefening in. De oefening in. En tenslotte de bron van de tevredenheid. Gemeente, voor ons ligt de brief aan de Filippenzen. Paulus, die de gemeente gesticht heeft, hij zit gevangen in Rome. En toch is hij vaak met zijn gedachten en in zijn gebeden bij de gemeenten die hij heeft gesticht. En zo is hij ook vaak in gebed voor de gemeente van Filippi, de eerste christelijke kerk, de eerste christelijke gemeente in Europa. In het huidige Griekenland. Filippi heeft een bijzondere plek in zijn hart. Ik denk dat u wel weet, dat de kinderen ook al weten hoe dat begonnen is in Filippi. Met de kerk daar. Lydia, die woonde er. Lydia, de purperverkoopster, die vrouw die bij de rivier zat te luisteren naar het woord van Paulus. En de Heere opende haar hart onder die preek. De gevangenbewaarder, de stokbewaarder woonde er. Je weet wel, die man die zichzelf dood wilde steken na die aardbeving in de gevangenis, toen hij dacht dat alle gevangenen gevlucht waren. Paulus had er bijzondere dingen meegemaakt. En ook als Paulus weg is uit die gemeente, dan blijven die banden van liefde ontstaan of bestaan. En als hij dus in de gevangenis zit in Rome, dan staat er op een dag een van zijn medewerkers op de stoep, Epafroditus, met een geschenk van de Filippenzen. Misschien wat geld, of wat kleren, of wat boeken, of schrijfmateriaal. Een bemoediging, dat ze aan hem denken. En als Epafroditus dan weer vertrekt naar Filippi, dan heeft Paulus een brief geschreven voor de gemeente waarin hij in hartelijk dank zegt voor de geschenken. Hartelijk bedankt voor het feit dat ze aan hem dachten. Dat bedanken doet hij meteen al in het begin van zijn brief. In hoofdstuk 1, vers 3. Ik dank mijn God. Nee, niet die gemeente. Maar ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk. En dan zegt hij in vers 5 van hoofdstuk 1 waarom hij dan zo dankbaar is. Namelijk over de gemeenschap van die mensen aan het evangelie. Van de eerste dag af, toen dat evangelie daar kwam, gebracht werd, tot nu toe. Als Paulus in de gevangenis zit, gemeenschap aan dat evangelie. Die gaven die die Filippenzen dus gaven, misschien was Lydia wel zo reaal, die vrouw die in purper handelde, die zal niet arm geweest zijn. Al die gaven die ze schonken, die ze stuurden via Epafroditus naar Paulus in Rome, die waren bedoeld voor de voortgang van het evangelie. Ze dachten niet, ja, die Paulus, dat is een aardige man, daar hebben we veel aan te danken en die heeft het niet zo breed, laten we die eens een extraatje geven. Nee, het ging er niet om Paulus, het ging om de Heere en om de prediking van zijn woord. Daarom gaven ze, in dat kader staat ook de dankdagcollecte, niet waar, en uw dankdag gaven. Het gaat om de voortgang van het werk van de Heere in de gemeente. Wel, na die inleidende woorden van dank komen de vermaningen, adviezen, bemoedigingen van Paulus. En aan het eind komt hij dan opnieuw terug op dit thema waar hij ook mee begon. Dank aan de Filippenzen. In vers 10 begint hij aan de afronding van hoofdstuk 4. Hij zegt, ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te denken. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Paulus die geeft een kijkje in zijn hart en hij zegt, ik ben grotelijks verblijd geweest, mega blij, staat er letterlijk in het Grieks, mega, overstelpend, toen daar Epafroditus binnenkwam namens die gemeente. Ja, hij zit gevangen. En zijn vooruitzicht is niet zo rooskleurig. En toch grote blijdschap, mega blij. Hoe kan dat? Ja, omdat die blijdschap van Paulus geen blijdschap is over de omstandigheden. Het is niet dank God voor alles, staat er niet. Nee, in alles. Het is blijdschap in de Heere, zegt vers 10. In de gemeenschap met, in de verbondenheid met de Heere Jezus. En dat geschenk van die Filippenzen, dat brengt Paulus op zijn knieën. Dat zorgt ervoor dat hij door zijn knieën gaat en aan de voeten van zijn meester terechtkomt. En hij mag erin zien dat zijn meester, dat de Heere Jezus aan hem denkt. Dat de Heer hem niet vergeten is. En dat dus ook die gemeente niet, hem niet vergeten is. Ten diepste is dat nog weer belangrijker dan die geschenken, zo schrijft hij dat ook. Het is eigenlijk net als die moeder die jarig is, of het is moederdag, of en haar kind heeft de kleurplaat gemaakt. Maar dat is nogal buiten de lijntjes en op den duur was het kind het beu en de kleurplaat was niet afgemaakt. En toch, hè, het idee dat die kleurplaat uit liefde gekleurd is voor moeder, dat zorgt ervoor dat dat zo mooi is en dat die kleurplaat zo waardevol is. Dus een goede moeder die zegt niet, ja maar hier ben je buiten de lijntjes en daar ben je buiten de lijntjes. Nee, een goede moeder die zegt, oh wat is dat prachtig, wat ben ik daar blij mee dat je dit voor me gemaakt hebt. En zo is dat nou ook met dat geschenk van die Filippenzen. En dat geschenk zelf was niet het allerbelangrijkste, maar het feit dat die mensen aan hem dachten, dat ze hart hadden voor de zaak van de Heere en dat ze dachten aan Paulus. In vers 10, daar staat het dat die gemeente verwakkerd is om aan hem te denken. Verwakkerd, dat woord dat wijst op het uitbotten van een boom na de winter. Die zorg voor Paulus is weer opgebloeid als het ware. Het is er altijd al wel geweest, het sluimerde. Maar nu is er ook de gelegenheid om het te laten zien. En Paulus is er blij mee. In de Heere. Maar dan gaat hij verder naar vers 10. Hij laat het niet bij een eenvoudig woord van dank, nogmaals bedankt, o gemeente. Nee, hij grijpt die gelegenheid aan om die Filippenzen nog wat te leren. Zoals Paulus wel vaker doet, stelt hij zichzelf daarbij als voorbeeld. Hij schrijft niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Paulus is dus niet blij met dat geschenk omdat hij dat zo hard nodig heeft. Hij had geen gebrek, we zagen het gebaar was voor hem. veel belangrijker dan het geschenk zelf. Nee, het hart dat die mensen hadden voor het woord en voor de prediking. Paulus zegt het niet vanwege gebrek. Dat betekent niet dat hij het zo heel luxe had daar in die gevangenis. Al zat hij ook niet in een donkere kerker en al had hij nog een bepaalde vrijheid. En dan kon hij nog mensen ontvangen daar en dan kon hij nog brieven schrijven. In materieel opzicht had hij het niet zo welvarend en toch geen gebrek. Want hij had geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen hij was of is. Wat bedoelt Paulus daarmee? Vergenoegd. In het Grieks daar staat een woord dat je kunt vertalen met autarkisch. Dat woord daar komt erin terug. Autarkisch. Als een land autarkisch is, misschien heb je dat met aardrijkskunde wel geleerd, dan betekent dat dat het land zelfvoorzienend is. Dat heeft niets in te voeren uit andere landen. Dat kan je wel doen, want dat is soms gunstig. Maar je hoeft niks in te voeren, want je hebt alles zelf in huis. Je kunt jezelf bedruipen, autarkisch. En dat was in zekere zin ook zo met Paulus. Hij had geen gebrek. Hij had niet over en hij had niet te weinig. En hij was tevreden met wat hij had. Vooral dat laatste. Niet met wat hij had, maar met wat hij was. Dat. De kanttekeningen die wijzen hier naar zijn geestelijke staat. En er was een geloofsverbinding met de Heer Jezus gekomen. Hij heeft de Heere leren kennen en de Heere leren dienen. En op een andere plek, daar zegt hij, de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, met tevredenheid in 1 Timotheus 6. Paulus kent de Heer Jezus en hij weet dat de Heer Jezus voor hem gestorven is. En dat de Heer Jezus voor hem opgestaan is. En dat de Heer Jezus zijn leven regeert. En dat de Heer Jezus vasthoudt. En daarom is hij vergenoegd, daarom is hij tevreden. Tevreden. Voor zijn bekering was dat anders. Was er toen één moment dat hij tevreden was, Paulus? Oh nee. Hij werkte, hij zwoegde om bij God in de gunst te komen. Je kunt het allemaal lezen in Filippenzen 3. Maar de ijver, een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn er onberispelijk. Maar toen kwam de Heere in zijn leven. Toen bracht de Heere Paulus op zijn knieën. En toen leerde hij de Heilige Geest en waar hij mee bezig was, buiten Christus, zonder hem te kennen. Vervolgen, tegenwerken, moorden, eigen gerechtigheid opbouwen. En op zijn gebed daar in de rechterstraat in Damascus hoorde de Heere hem. En toen werd Christus alles voor hem. En dan zegt hij het ook in Filippenzen 3, ja gewis, ik acht ook alle dingen schade en om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, alle dingen schade, alles. Al mijn eigen dingen, mijn eigen godsdienstige werken. Maar ook mijn voorspoed en mijn tegenslagen. Als ik Christus maar ken, als ik zijn eigendom maar ben. Dat is alles. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Niet met hetgeen ik heb, maar met hetgeen ik ben, in en door Christus. Dit was een taal die wel bekend was in die tijd van het Nieuwe Testament. De taal die Paulus gebruikt werd ook door de filosofen gebruikt van zijn dagen, de zogenaamde Stoïcijnen. En er waren mannen die ook tevreden konden zijn, vergenoegd konden zijn. Maar die waren dat niet in Christus, maar in zichzelf. Onbewogen met alles om zich heen. En die mensen die zagen het als zwak. Als je liet beïnvloeden door de stormen van het leven. tanden op elkaar. Niet huilen. Sla er doorheen. Dat is een teken van zwakte. Niet huilen. Dat is onbijbels, hè. De Bijbel zegt dat je wel mag huilen. Als het zeer doet. Als het pijn doet. Maar die mensen zeiden, ja, je moet het nemen zoals het is. Ontvangen zoals je het krijgt. Het is niet anders. Maar zo is dat niet bij Paulus. Niet de tanden op elkaar, maar het oog omhoog. Naar de levende Heere, dat. En zo weet hij en zo leert hij dat God om Christus wil zijn genadige Vader wil zijn. Gemeente, kunt u dat Paulus nou nazeggen? Wat u ook van de Heer ontvangen hebt in de afgelopen tijd. En wat je niet hebt ontvangen. Wat de Heere je in zijn ondoorgrondelijke wijsheid onthouden heeft. Ook dat kan. Er is moeite en zorg. Kun je het Paulus nazeggen? Of met dat bekende lied, hè? Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg, is mij in Hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn troost in smart, het enig rustpunt van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil. Ik heb het geleerd tevreden te zijn, omdat Hij er is, omdat zijn genade er is, omdat zijn hand er is, omdat zijn hart klopt voor een mens zoals ik ben. Dat is iets van zondag 1, niet waar? Van die enige troost, in leven en in sterven, dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die mij kocht met zijn dierbaar bloed. Als je leven geborgen in Hem, zijn genade, is dan genoeg voor je. Wat wil je dan nog meer? Deze dankdag. Misschien wel te midden van alle tranen. Het verdriet dat er is vanwege de dingen die je meemaakt en meegemaakt hebt. Dan toch. Ik heb mijn God. Dat is alles. Als je nou moet zeggen, ja, dat was dat God Paulus en dat geldt misschien voor dat gemeentelid. Maar mij niet, hè? Die tevredenheid, die heilige tevredenheid, die ken ik niet. Ja, dat is goed om onder ogen te zien. Om daar niet zo langs heen te leven. En je bent er wel eerlijk. En dat is ook belangrijk. Maar het is ook aangrijpend. Dan kun je dan echt gelukkig zijn. Met alles wat je hebt. Wat is je leven dan leeg? En je toekomst. Verschrikkelijk. Maar let eens op. Wat zegt Paulus nou in vers 11? En dat is iets wat moed mag geven. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn, tevreden te zijn. Geleerd. Het is duidelijk, gemeente, dat heeft hij niet zelf bewerkstelligd. Het is hem niet aangeboren, het is hem gegeven. Het is hem geleerd en dat wijst erop, gemeente, dat u het ook kunt leren en dat u het ook kan krijgen. En dat als je het kwijt bent geraakt, want dat kan ook na ontvangen genade, dat de Heer je het weer opnieuw kan schenken en weer dieper kan leren. Tevredenheid. Deze tevredenheid. Gemeente, we missen dat allemaal van nature. Denk aan Adam en Eva. Het was juist de zonde, de oerzonde, dat ze niet tevreden waren. Dat ze niet tevreden waren met de plek die God hen gaf. Ze wilden als God zijn. Het is de zonde van de duivel ten diepste die in opstand kwam tegen God. Niet tevreden met de plek die hij had. En sinds die zondeval ploetert en zwoegt de mens en gebruikt hij zijn ellebogen. Dan is hij alleen maar een heel klein beetje tevreden. En als zijn leven rooskleurig is en als het leven hem toelacht en als er geen narigheid is in zijn leven. Maar dat is het niet, gemeente. Dat is een zeebel. Deze tevredenheid waar Paulus over schrijft, die gaat er bovenuit. En zoals Paulus dat nou leerde, ik heb het geleerd, zo kunnen we het allemaal leren. En dan is het zo, gemeente, dat die jongere die met veel pijn en moeite zijn diploma haalt, op een veel hoger niveau kan zitten dan die professor aan de universiteit. Want het gaat er niet om wat je hiermee kan bereiken met je hoofd of met je handen als je heel handig bent. Maar het gaat erom dat de Heilige Geest je ogen opent. En je hart opent voor de Heer Jezus, voor de parel van grote waarde. En dat je nou waarde in Hem gaat zien. En dat je leert waarom je Hem nodig hebt, vanwege je schuld, vanwege je zonde. En dat je niet meer verder kan zonder Hem te kennen. Heb je dat geleerd? Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Geen leven, echt niet. Dat is die zeebel. Een eeuwig zielsverderf. Geleerd om die uitspraak van Kolbrugge maar weer te gebruiken. Tevreden te zijn met het Lam van God. Ja, maar zult u zeggen? Ja, dat is waar. Zoals u het zegt, maar kijk eens achter de voordeur bij me. U weet niet hoe het is in mijn hart, in mijn loog, in mijn hoofd. Hoe het was in het afgelopen jaar. We kunnen dat niet wegvagen natuurlijk. Die tranen mogen er zijn en die pijn. Jawel. En toch kan het er zijn. Toch kan het er zijn. Te midden van dat alles. Hè, in die grootste smarten. Dat je hart in de Heere gerust kan blijven. Dan kijk maar naar Paulus. Want hoe heeft hij dat nou in praktijk gebracht? Onder welke omstandigheden? En dan zijn we bij ons tweede punt. Hè, de oefening in tevredenheid. In vers 11 zagen we dat hij het geleerd heeft. Geleerd niet van zichzelf, maar dat het een geschenk is van de Heilige Geest. En dat leren is ook niet van de een op de andere dag gegaan. Oh ja, er was een moment dat Paulus op school kwam bij de Heer Jezus. Er was een begin toen hij aan de voeten van de Heer Jezus terechtkwam. En toen hij leerde bidden, wat wilt u dat ik doen zal? En toen hij leerde bidden om genade en toen zijn deugden wegwerpelijk kleed werd. Maar vervolgens begon die leerschool van het geloof, de oefening van het geloof, de oefening ook in tevreden zijn in en met de Heer. Door al het lijden dat hij moest doorstaan. De kruisweg achter de Heer Jezus aan. En hij schrijft erover in vers 12 en ik weet vernederd te worden. Weet wat het is om klein gemaakt, neergedrukt te worden. Hulpbehoevend, het woord vernederd wijst op armoede en gebrek lijden. Armoede en gebrek lijden, dat je 's avonds niet weet wat je 's morgens moet eten. En toen heb ik mogen leren om tevreden te zijn met wat ik was in Christus. Waar het me ook aan ontbrak, ik mocht zien op de genade van Hem. Maar ik weet ook overvloed te hebben. Er zijn tijden geweest dat Paulus het in materieel opzicht goed had. Het ging hem voor de wind. En toen heeft hij het ook moeten leren. Toen heeft hij het ook moeten leren. Dat ging niet vanzelf. Ik heb het geleerd vergenoegd te zijn. Niet met wat ik heb. Al die rijkdom. Nee, wat ik ben. En hetgeen ik ben. En dat is echt niet gemakkelijke gemeente. Dat je voor de wind gaat. Spreuken vertelt ons van die zekere Agur, niet waar? Agur die bidt. Heere, geef me geen armoede. Maar geef me ook geen rijkdom. Voed mij met het brood, mijn bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde, als ik overvloed en rijkdom heb, u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Overvloed kan er zo gemakkelijk toe leiden dat je de Heere niet meer nodig hebt. En dat je de Heere vergeet en dat je opgaat in je voorspoed, opgaat in je geluk, opgaat in de dingen die je kan en hebt en wil en allemaal kan bereiken. En de verborgen omgang met de Heere, die kwijnt. En Paulus heeft het geleerd, zowel in voorspoed als in tegenspoed. Tevreden te zijn, met een volle buik, maar ook in tijden van honger. Een gemeente dat dat niet zomaar wat vrome woorden zijn, dat blijkt wel uit zijn brieven. In 2 Korinthe 11 wijst hij op wat hij allemaal doorstaan heeft willen lijden, omwille van het evangelie. 8 keer is hij gegeeseld, 8 keer 39 slagen. En dan ben je kapot geslagen, je rug. 1 keer gestenigd, 3 keer schipbreuk geleden. Tijdens zijn reizen vaak in gevaar. In de woestijnen en op zee, in de steden was daar de dreiging van mensen. Hij spreekt zelfs over wilde dieren, slapeloze nachten, razende honger, kwellende dorst. Paulus heeft echt veel meegemaakt. Veel moeten afzien, veel moeten lijden. Misschien komt hij wel wat dichterbij. En dan te bedenken dat Paulus ook een zwakke man was. Een zwakke man. Er staat in 2 Korinthe 10, de tegenwoordigheid van het lichaam was zwak. Broos, kwetsbaar. Je had niet zoveel weerstand misschien. Maar in al die dingen ben ik onderwezen, zegt hij in onze tekst. Ik ben daarin ingewijd. Ik heb het geleerd. Om in al die dingen niet te zien op de omstandigheden, maar op de Heer en op de Heer alleen en op de Heer altijd. Gemeente, waarom laat de Heer dit nou zo opschrijven? Waarom staat dit nou in de Filippenzenbrief? Opdat we zouden zeggen, nou die Paulus, hè, dat was tenminste een apostel. Hè, die kon toch veel aan? Nou, wij zijn Paulus niet. Zou dat de bedoeling zijn? Nee toch, het doel is gemeente dat u wordt aangespoord om dat nou ook te vragen. Zo'n leven, om dat te vragen aan de Heer. Omdat het te krijgen is, nietwaar? We hoorden het, Paulus heeft het geleerd. En de Heilige Geest die Paulus leerde is nog steeds dezelfde. En daarom mag je het aan hem vragen. Heere, schenkt u mij dat nou ook? Dat ik tevreden mag zijn met wie u bent, met uw genade. En dat wil hij geven, gemeente, de Heilige Geest. Want daarin wordt de Heere geëerd. En de omstandigheden? Wij maken andere dingen mee dan Paulus. Ups en downs, hoogte en diepte. We hebben het gelezen vanmorgen in de catechismus. Loof en gras, regen, droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom, armoede en alle dingen. En zondag 9 vertelt ons over deze wereld als een jammerdal. Een jammerdal. Kom je bij de scherven van het leven terecht. De onopgeloste raadsels die je meemaakt. Kinderloosheid. Het ongehuwd zijn tegen je wil. Je zwakke gezondheid. Verbroken idealen. Spanningen in je huwelijk. Spanningen in je gezin. Mensen die over je praten. Verliezen. Chronische depressie. En vul het maar aan. Vul het maar aan. Waar je mee zit op dit moment. Waar je mee zit in de afgelopen week. En waardoor je opziet tegen de tijd die komt. En wat wil de Heere geven? In al die omstandigheden. Oh ja, gebrekkig. Met vallen en opstaan en blijft hier op aarde zo ten dele. En een levenslange leerschool, je bent nooit uitgeleerd. Maar toch één druppeltje daarvan kan al zo heerlijk zijn. Tevredenheid. Niet door om je heen te kijken. Niet door naar binnen te kijken. Maar door omhoog te zien. Door je hoofd neer te leggen. Het woord van de Heere. En dan zijn er nog steeds raadsels, jawel. Maar als je oog dan verder mag reiken, gemeente. En mag zien naar het hart van God. Naar dat vrijwillig liefhebben, waar we vanmorgen over hoorden. Vanuit Hosea 14. Als je dan mag zien op het kruis van de Heere Jezus, dat God uit eeuwige verkiezende zondaarsliefde zijn eigen kind van zijn hart heeft gescheurd en heeft overgegeven aan een wereld verloren en in vijandschap en in schuld. En dat om zulke zalig te maken. En dan te vergelijken, gemeente, dat wat Paulus meemaakte, dat was slechts een zere vinger. Vergeleken met wat de Heer Jezus meemaakte toen hij leed en stierf in Gethsemane, toen hij aan het kruis hing. Ziende op hem, gemeente. Ziende op hem en op zijn lijden, op zijn sterven, blijft de mens in evenwicht. Vergeleken met een schip. De storm rukt eraan. De storm. De golven beuken. Maar met Christus in het oog blijft die koers vast. Als je het roer van je leven nou in zijn handen mag leggen. Leert leggen. Leert met vallen en opstaan. Het is niet zo dat je dat eens en voor altijd doet. En nee, dat is een geloofskwestie van elke dag weer toegaan tot de troon der genade. Heer, wilt u het roer nou vasthouden en wilt u het roer weer vastgrijpen als ik het weer in handen dreig te nemen? Tevreden. Ik kwam ergens dat beeld tegen van die thermostaat. Thermostaat, dat is zo'n metertje dat dan in de kamer hangt en dat zorgt ervoor dat die temperatuur altijd constant blijft. Als je hem op 20 graden zet, dan blijft het 20 graden, al is het buiten nog zo koud, 20 graden. Nou, dat is het waar Paulus over schrijft. Hè? Tevreden zijn. Altijd. Omdat hij zich in Christus geborgen mag weten. Wat een genade. En wat een heerlijk leven. Is dat. Dan hoef je geen 80 voor te zijn. Dan kan ook als je 14 bent. Dat betekent niet dat je geen zorgen hoeft te maken. Je mag ook aan de toekomst denken. Dat is ook heel goed. En het doet je echt wel wat als er moeilijkheden komen, als er stormen zijn, golven, baren, donkere wolken. Maar de Heere regeert. En hij zal je nooit uit het oog verliezen. Het loopt hem niet uit handen. En als je nou rijk gezegend bent met allerlei zegeningen, en waar ben je nou het gelukkigst mee? Waar ben je nou het allergelukkigst mee? Is de Heere, is dat de Heere? En ben je meer tevreden dan met hem, dan met de opbrengst of de winst van je bedrijf? Zie je dat winstgevende bedrijf als leeg en nutteloos zonder Christus? Wij rijk in God. Wij rijk in God. En weet je dat zeker, hè? Leef je ook met die met de Heere. En dan kun je, als het erop aankomt, de Heere niet meer missen. Geen dag. Gemeente, waar is die genade te krijgen? Die tevredenheid in voor- en in tegenspoed. Bij de Heere Jezus. En dat is het derde, de bron van de tevredenheid. In eigen kracht kan Paulus dat echt geen moment aan, gemeente. Als je nog één keer gegeeseld wordt, één keer, één keer gestenigd. Dan zeg je toch, ja, ik stop ermee. Als God nou zo is, als het dienen van de Here me nou dit allemaal oplevert, slagen, stormen, rampen, tegenslagen, pijn, doet verschrikkelijk zeer, gegeeseld worden. Nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar dat zei Paulus nou niet. Hij zei, ik vermag alle dingen. Ik kan alle dingen aan. Nou, dat is wat. Ja, nee, niet omdat ik zo sterk ben. Maar door Christus die me kracht geeft. Dat is nou alleen maar door hem. Gemeente, zonder de genade is Paulus helemaal niks. Nou, dat geldt ons allen. Hè? Dat geldt Gods kinderen, gemeente. Wat is een mens met aftrek van genade? Als je een mens hebt of een kind van God hebt en je trekt de genade van God ervan af. Nou, die rekensom die gaat ons verstand te boven, want dan kom je onder de nul uit. Dan blijft er een zwak en hulpeloos, broos, nietig, zondig schepsel ten dode opgeschreven over. Dan houdt alles op. Als een mens met aftrek van genade, dan houdt je hart op met kloppen. En werken je longen niet meer, je hersenen niet meer. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend. En zo is dat ook met die tevredenheid, Heer. Dat is nou genade alleen. Het is door Christus die het geeft, Christus die kracht geeft om al die dingen ook te doorstaan en om in al die dingen ook het oog geslagen te houden op hem. Genade. De Heer Jezus die deelt die kracht en die genade ook uit. Want er staat gemeente door Christus die mij kracht geeft. Hoe dan? Hoe dan? Door te zeggen van Paulus, kom op, ik ben er. Nee. Paulus, hou vol, je tanden op elkaar. Nee. Je leest dat in 2 Korinthe 12. De Heer heeft hem een doorn in zijn vlees gegeven. Wat het is, laten we maar rusten. Maar voor Paulus is dat een last en het hindert hem. Het maakt hem zwak. Dus niet alleen die slagen, die geeselslagen, die steniging, die schipbreuk en dergelijke. Maar de Heer geeft hem ook nog een doorn in zijn vlees. Heer, dat is echt te veel. Dat is echt veel te veel voor mijn schoudertjes. Dat kan ik echt niet dragen. Help me. En dat is nou de weg waarin Christus kracht geeft. Heren, ik kan het niet. Hoe moet het, heren? En wat lees je dan? En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Dat heeft hij ook geleerd. Het is hem niet aankomen waaien. Geleerd me vallen en opstaan. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. In smaadheden. In noden. In vervolgingen. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Heer, ik kan dat niet. Maar ik ben er, Paulus. Maar omstandigheden veranderen niet en ik blijf zo zwak. Maar mijn genade is genoeg, Paulus. Maar Heer, als ik er dan nog een beproeving bij krijg en ik val ook nog zo vaak in de zonde, die oude mens. Maar Paulus, mijn genade is genoeg. En ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Ja, maar Heer, ik ervaar dat niet altijd. Nochtans zal ik bij je zijn. Leeft u zo, gemeente? Leeft u ook zo? moet je het ook van die Here hebben. Stel je nou voor dat Paulus dat allemaal zelf kon. Schipbreuk, Paulus kon wel zwemmen. Die geestelslagen, hij heeft wel wat eelt op zijn rug gekregen inmiddels. Hij redt zich er wel uit. De zonde, die is niet te boven. Gebrek, Paulus weet altijd wel wat te regelen. De stenen, daar kan je voor bukken, of die vang je gewoon op. Een gemeente, als dat zo was, dan had Paulus de Here niet nodig. Maar hij is zwak. Hij is hulpbehoevend. Hij heeft 2 lege handen. En zijn leven bestaat uit bedelen. En de Heer is nou juist een God die bedelaars rijk bedeelt. Met zijn genade. Mijn genade is u genoeg. Zou het daarom ook niet zijn, gemeente, dat de Heer zijn kinderen bij dat leren die 2 lege handen schenkt en ze wel eens dingen afneemt, ze zwak maakt, zodat ze hun hulp en kracht alleen van hem verwachten? Zou dat ook niet de reden zijn waarom je nog steeds zo te tobben hebt met die oude mens? Oh ja, dat is schuld, gemeente. Dat is schuld. Maar dat is ook opdat je steeds weer opnieuw bij dat woordje genade uit zou komen en bij de zaak. En dat je dat zou leren spellen, genade alleen. Zodat je daarin leert roemen. Israël, hoop op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Daarom wentel uw weg op hem. Vertrouw op hem. Hij zal het maken. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat is de weg, gemeente. De weg van dat blijven in de wijnstok. Heere, geef dat dat touwtje maar heel kort mag zijn. Waarmee mijn bootje aan u verbonden is. Blijf in mij en ik in u. Want wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Maar met Christus kan Paulus alles aan, alles verdragen, in alle omstandigheden. En daarom zal niet Paulus de eer, maar zal Christus de eer ontvangen. Gemeente, kent u deze Heere Jezus? En heb je daar iets van geleerd, van wat Paulus heeft geleerd? Wat heb je eraan? Wat heb je eraan als je heel de wereld wint? Een paar miljoen op de bank, of nog meer. En je leidt schade aan je ziel. Wat heb je eraan als jongere, als je een geweldige vriend of vriendin hebt en je bent heel populair onder iedereen? Je hebt een mooi leven en je bent daar tevreden mee. Je sterft vanavond zonder dat je de Heer Jezus kent. Wat dan? Zoek je geluk niet in deze wereld, in het aardse alleen maar. Want dan wacht je straks, hè, een leven van eeuwige ontevredenheid. Hè. Dan is het elke dag eeuwig, elk uur, elke minuut. Had ik maar en had ik maar en had ik maar. Maar het is te laat. Dan ben je voor eeuwig verschrikkelijk ontevreden. Zonder dat er ooit weer een druppeltje tevredenheid in je leven komt. Vandaag laat de Heer Jezus zich nog vinden. En vandaag wil de Heere mensen ontevreden maken met alles wat Christus niet is, waar Christus niet in is. En wat is dat heerlijk, gemeente, als je dat mag kennen. Hè? Mijn gebeden, mijn kerkgang, mijn Bijbel lezen, het geeft alleen maar vrede als ik er de Heere Jezus in vind. Dan. dan geldt het. Hè? Niets is er waar ik in kan rusten. Dan in de Heere alleen. Zoek gemeente deze Heere die zich vandaag laat vinden. Die vandaag voor u staat in het gewaad van zijn woord. Indien we onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. En wie hem aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. Hij heeft niet tot het zaad van Jacob gezegd. Zoek me te vergeefs. En hij zegt het ook niet tegen u. Opdat u zo die echte, eeuwige, volmaakte tevredenheid. In beginsel hier mag leren kennen. In en door de Heere Jezus. Alleen. Want gemeente, het is echt waar, hè? Je kent dat gedichtje wel. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe en genadige Heere, zou u het ons willen leren? Om nergens anders tevreden mee te zijn. Dan met u, Heere Jezus. Wil ons van alle tevredenheid afhelpen. Die er is in ons leven zonder dat we de Heere Jezus kennen. En wilt u zo dit woord ook gebruiken. Tot troost. Tot hulp en kracht, tot onderwijs. Maar ook om leven te geven, leven te scheppen, nieuw leven, geestelijk leven. Dank, Heere, voor uw woord en voor wie u bent. Een God van volkomen zaligheid. Waarmee we het leven door en het leven uit kunnen. U hebt de dood overwonnen. Heren, mogen we onszelf aan u toevertrouwen. Vergeef het zondige, Heren. Wees met ons als we van hier gaan. Neem ons allen onder uw hoede. We bidden voor de brievenactie voor Vredestimmen. Zegent u het, Heere. Wilt u het gebruiken om uw kinderen te bemoedigen? En wilt u het gebruiken om anderen tot bekering te brengen? We bidden voor onze gasten in ons midden. We bidden voor het volk van Oekraïne. We bidden om vrede. Heer, we bidden zo voor elkaar. Neem ons onder uw hoede voor tijd en eeuwigheid. Vergeeft u de zonde en het gebrekkige. En breng ons komende zondag weer samen rond uw woord hier in uw huis. En wees dan zelf ook in ons midden. Aanvaard onze dank, hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We zingen onze slotpsalm 147, vers 6. Dat is: de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zeker.